waarmee je eigenlijk zegt van blijf die meter achter mij. En als dat goed gaat, dan kun je weer zeggen kom maar weer naast mijn schouder lopen.
Het is bijna jammer dat we bij deze podcast geen beeld hebben. Want Annemarie is het helemaal alle geuren en kleuren aan het uitbeelden. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Deze podcast doe ik weer samen met Annemarie.
Yes, hallo.
Want dit is deel 2. We hebben natuurlijk vorige keer gezegd dat we dan al jullie vragen gaan beantwoorden. Er zijn zowel vragen gesteld in de reacties onder de podcast op Podimo. Ik heb wat vragen in mijn DM gekregen. Ik heb nog een vragensticker geplaatst. Jij hebt nog wat vragen en zelfs filmpjes ingestuurd gekregen.
Ja. Superleuk.
Maar voordat we naar de vragen gaan... Nou ja, goed, ik denk niet dat we jou nog even hoeven voor te stellen, want dan gaan mensen maar gewoon even die vorige podcast luisteren. Mm-hmm. Maar hoe is het gegaan na de vorige podcast? Dus wat zijn de reacties geweest? Hoe vond je het zelf gaan?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet heb geluisterd. Nog.
Maakt niet uit.
Maar ik heb zeker heel veel mensen gehad die even een DM stuurden of via WhatsApp, die echt gewoon zeiden super interessant, super leuk. Ook leuk om jou iets beter te leren kennen en jouw mening te horen over dingen. En dus een heleboel vragen. Dus dat was wel echt ook echt super leuk.
Hmm. Ja. Nou, laten we dan naar de vragen toe gaan. Ik heb ze niet gerangschikt op onderwerp of...
Nee, dat is prima.
Nee, dus het gaat echt helemaal door elkaar heen.
Ja.
Dus voor de luisteraar, misschien heb je een aantal vragen waarvan je denkt, hier heb ik geen affiniteit mee. Misschien wel een vraag waarvan je denkt, oh, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Dus wacht het gewoon af. Nou ja, als eerste een vraag die wel veel voorkwam. Maar deze luidt, een vraagje voor Annemarie. Ik woon in Belgisch Limburg. Is er hier ook een instructeur / instructrice die op de Pirelli manier lesgeeft? En deze omvat eigenlijk alle andere vragen van mensen die zeggen, ik woon in Noord-Holland. Ik woon in Zeeland. Waar kan ik een Annemarie 2.0 vinden.
Ja. ik had toevallig een aantal dagen terug in mijn stories daar ook iets over gepost, omdat ik die vraag sowieso heel vaak krijg. En het vervelende is dat ik gewoon niet veel instructeurs ken in alle windstreken, zeg maar. Ik ken twee hele goede in Breda. En dan hebben we in Midden-Nederland, vlakbij Elst, hebben we nog iemand. Maar voor de rest is het best wel lastig. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die in horsemanship lesgeven. Daar is ook volgens mij op Horse in Mind kun je daar ook een hele lijst over vinden. Maar ik weet over het algemeen niet zo goed hoe die mensen lesgeven en wat hun achtergrond is. Maar goed, dat kan iedereen natuurlijk zelf dan een beetje onderzoeken en kijken van, hey, past dit wel of niet bij mijn paard?
Wat trouwens altijd een goede tip is, als je dus benieuwd bent naar een instructeur of instructrice, om bij een andere les van iemand anders te gaan kijken.
Ja.
Want dan hoef je niet gelijk al zelf met je eigen paard les te nemen. Maar dan kan je gewoon even een keer... Dat is altijd mijn tip in ieder geval.
Ja, ja, en ik merk dus heel erg dat toen ik mijn social media wat meer ging doen, dat mensen dat ook super fijn vonden. Want dan kunnen ze echt al een beetje zien wie ik ben en wat mijn stijl is en hoe ik denk en wat ik leuk vind, wat ik doe. Dus dan zie je ook wel vaak dat mensen dan ook denken, hey, maar dit past wel bij mij of dat niet. Maar die lijst, daar zouden, nou ja, dat zou eventueel iets kunnen zijn.
Ja, maar dat is eigenlijk het enige soort van wat er is. Maar inderdaad, een soort Annemarie 2.0 vinden lijst. Ja, dat is,
dat is heel lastig. Ja.
Oh, jammer, want ik had ook een vriendin in de buurt van Rotterdam. Ja. Natuurlijk. Het is bij Gouda weer die kant op. Dat ik ook zei van, oh, zij heeft een soort van jouw hulp nodig, maar jij zit te ver weg. Dus ken je iemand? En jij zei ook echt, ik zou het gewoon niet weten.
Nee. En ik heb hier zoals Tera dan wel een aantal meiden die ik dan zelf lesgeef, waar ik van denk, nou, die zouden ook echt wat een en ander kunnen. Maar dat is dus vooral in mijn eigen regio. Dus dat maakt het ook een beetje moeilijk.
Ja, of Breda. Nou, want Breda zit Irene ook, toch?
Ja,
ja, en die actie heeft gedaan.
Precies. En Anouk Daars is ook echt een supergoeie. Ja.
Mm-hmm. Ja. Oké, nou ja, waarschijnlijk niet het antwoord die jullie hoopten te hebben.
Nee, sorry, ik ken niemand in Limburg. Maar nou ja, wellicht helpt die lijst en anders, misschien toch op andere plekken op internet of via andere mensen kijken of daar nog iets uitkomt.
Yes. De volgende vraag. Hoe zou jij het aanpakken als een jong paard geen intrinsieke motivatie heeft in de bak? Bijvoorbeeld op de handrem loopt. In het bos is ze wel super voorwaarts.
Ja.
Dit klinkt een beetje als een Marley.
Ja, precies. Leuk. Ik zou sowieso in de bak... Ik zou sowieso nadenken over wat is iets wat ze leuk vindt. Dus je hebt bijvoorbeeld voor paarden die misschien van nature niet altijd heel veel motivatie hebben om in de bak iets te doen. Dat komt ook een beetje omdat ze het idee hebben van in de bak is het elke keer hetzelfde. Dus het is een beetje saai. Dus ik loop elke keer in hetzelfde rondje. Ik snap niet helemaal waarom we hier dingen doen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld met ze gaat springen, dus je zet gewoon een springparcours neer waar ze overheen kunnen, dan is de uitdaging al een stuk groter. Hè? Want dan is het niet van we doen weer hetzelfde rondje bij A en hetzelfde rondje bij A. En, hè? Maar dan hebben ze ook echt een doel om ergens heen te kunnen gaan, om ergens overheen te kunnen gaan. En dat heb je in het bos dan ook. Dan ga je echt van A naar B. Dus het is in het hoofd van het paard is het veel interessanter dan, hè, nogmaals, waarin je constant in hetzelfde cirkeltje of in hetzelfde vierkant, zeg maar, toch een beetje rond blijft draaien.
Ja. Ik merk zelf ook als ik ga longeren met alleen al een balkje. Want heel veel mensen, jij hebt het over een springparcours, wat fantastisch is. Maar ik denk dat ook heel veel mensen, dat is natuurlijk gewoon een voorbeeld.
Ja.
Maar niet heel blij worden van springen. Maar een balkje.
Precies.
Dat is al genoeg voor Marley om al iets enthousiaster te zijn.
Ja. Of dus inderdaad zeiltjes of gaan spelen met overgangen. Maar dat je echt iets probeert te vinden van mijn paard wordt daar toch echt een beetje blij van. En dat je kijkt of je dat toe kunt passen in de bak. Dus dat is het eerste wat ik zou zeggen.
Mm-hmm.
Wat ook heel goed helpt bij paarden die misschien wat meer introvert zijn, is dat je zegt we doen kort iets en dan doen we dat wel heel erg goed, zeg maar. Dus ik vraag dan wel echt of je met me meedoet. Want op het moment dat we het interessanter maken in een stukje kwaliteit, dan is het voor het paard ook weer leuker dan wanneer we dingen doen die eigenlijk ook een beetje saai zijn, waar ze niet echt over na hoeven te denken.
Mm-hmm.
Maar dat je zegt van we gaan het gewoon eventjes doen en dan doen we weer even een pauze en dan doen we weer even wat en dan weer een pauze. Dus dat we het niet te langdradig maken. En het derde, dat is dan even gewoon een super praktische oefening die ik heel helpend vind bij zulke paarden, is dat je eigenlijk constant van punt naar punt gaat. Dus als je bijvoorbeeld een paard hebt wat heel langzaam draaft of niet echt voorwaarts wil, dat je zegt we gaan van de ene hoek van de bak naar de andere hoek van de bak en dan doen we daar eventjes stilstaan en dan geef ik je kriebels of nou ja, hè, iets wat ze zelf ook leuk vinden. En dan gaan we naar de andere hoek van de bak. Of dan gaan we inderdaad over een balkje. Of hè, dat je ze ook echt een soort van doel geeft waar ze naartoe kunnen werken.
Mm-hmm.
In plaats van dat het nogmaals te langdradig of te saai is voor ze.
Ja, oké. Okay. Nou, uitgebreid antwoord.
dat belooft wat.
Ik hoop dat er één van de drie opties in ieder geval voor jouw paard kunnen werken.
Ja.
Dan een vraag voor Annemarie. Annemarie vertelde dat je andere alternatieven moet aanbieden wanneer je een paard wil uitleggen dat iets niet handig is om te doen. Dus stel, ik ga wandelen met mijn jonge paard en ze wil mij steeds voorbij qua tempo, waardoor ik steeds aan het touw moet remmen en dus trekken. Wat zou hier dan het alternatief zijn wat ik mijn paard kan aanbieden? Op dit moment laat ik haar om mij heen cirkelen en dus overstappen met de achterbenen. Maar is dit juist?
Goeie vraag. En ik vind het ook leuk om te horen wat ze al gedaan heeft om dat te of om haar paard daarmee te helpen. Het eerste wat interessant is, is dat op het moment, hè, want het is heel goed dat ze verschillende dingen heeft geprobeerd. Alleen wat we eigenlijk op het moment dat we ergens tegenaan lopen met ons paard, dan willen we eigenlijk heel duidelijk tegen ons paard zijn in de zin van wat we niet willen. En op het moment dat het issue is van mijn paard loopt langs me heen, als we er dan een cirkel van maken, dan leggen we ons paard niet heel duidelijk uit dat we eigenlijk niet willen dat hij voor ons langs loopt.
Mm-hmm.
Snap je een beetje wat ik zeg?
Yeah.
Dus een cirkel lopen is vanuit ons gezien een goede oplossing, omdat het paard dan in elk geval weer nou ja, voor ons langs gaat en dan in die cirkel weer terugkomt naast ons. Maar in het hoofd van het paard is het dan niet helemaal duidelijk dat ze snappen van oh, maar het idee is eigenlijk dat ik naast je blijf in plaats van dat ik voor je langs ga. Hè?
Mm-hmm.
Dus, en dat geldt eigenlijk voor de achterkant kruisen ook. Want het probleem zit hem niet in de achterkant, maar in de voorkant.
Ja.
Hè? Dat het paard met zijn neus en zijn schouders eigenlijk voor je uitgaat.
Mm-hmm.
Dus wat ik zou doen, is dat ik tegen het paard zou zeggen, hey, ik zou ten eerste heel erg duidelijk uitleggen van de happy place, waar ik bijvoorbeeld zelf mijn paarden altijd fijn vind om te laten lopen, is met hun neus naast mijn schouder. En dat is dan de happy place.
Hmm.
En op het moment dat ze daar vooruit lopen, dan vraag ik ze, zeg ik van, nou, dat is dus inderdaad niet zo handig. Hè? En dat voelt ook niet fijn. Als je je voorstelt dat je met iemand samen hand in hand in het bos loopt, dan is het heel naar als diegene of iets voor je uitloopt of iets achter je loopt. Mm. Hè? Dus je wilt eigenlijk samen in dezelfde flow, in hetzelfde ritme, wil je dan naast elkaar lopen. Dus ik zou mijn paard er bewust van maken, hey, voel je dat we niet helemaal in harmonie zijn nu, en mijn paard van voor mijn schouder terugzetten naar de happy place naast mijn schouder. En dan mijn paard een beloning geven, ze dus even stilstaan, hè, en tegen hem zeggen dat hij het supergoed doet, zodat het paard heel goed snapt van, oh, het gaat er echt om dat ik naast je blijf. Dat is het stukje waar je nou op zoek bent, in plaats van dat ik toch een beetje half voor je uitloop. Mm-hmm. En in dit geval denk ik dat het misschien nog een beter idee is als ze haar paard vraagt om misschien zelfs wel 1 of 2 meter achter haar te gaan lopen. Hè, dus dat we echt tegen het paard zeggen, hey, kijk maar of je mij kunt volgen. Dus in plaats van dat ik jou een soort van volg en dat het meer is dat jij met mij loopt in plaats van dat ik samen met jou loop. Kijk maar of je echt 1 of 2 meter achter mij kunt blijven. Op het moment dat het paard dan dichterbij komt, dan stuur je het paard weer 1 of 2 stapjes naar achter. Waarmee je eigenlijk zegt van, in plaats van dat je de verbinding met mij verliest en zelf heel hard gaat lopen en hè, toch het idee hebt dat je het zelf moet regelen, misschien ook vanuit een stukje spanning, laat mij je daarmee helpen door te zeggen van dat ik het zie, dat ik het voel en dat het enige waar je op hoeft te focussen ik ben en ons hè, zijn. Dus op het moment dat die spanning weer iets omhoog komt, zet ik je weer terug, waarmee je eigenlijk zegt van blijf die meter achter mij en als dat goed gaat, dan kun je weer zeggen kom maar weer naast mijn schouder lopen.
Het is bijna jammer dat we bij deze podcast geen beeld hebben, want Annemarie is het helemaal alle geuren en kleuren aan het uitbeelden. Ja. Dus voor mij is het helemaal duidelijk, ook voor jullie ook, zonder alle afbeeldingen. Heel begrijpelijk. Ik merk zelf, want Natch was ook altijd zo,
ja.
Dat ja, het, in de bak kan je dit al heel makkelijk oefenen, maar zeker als je natuurlijk buiten wandelt ook. Gewoon constant op jouw lichaamstaal, op jouw lichaamshouding, ook op je ademhaling eigenlijk al, op je energie vooral, moet ze op jou letten. En
ja,
doordat ze eigenlijk op jou aan het letten zijn, zijn ze ook niet meer echt met de omgeving bezig,
ja,
waardoor ze
precies
waarschijnlijk harder willen lopen.
Ja.
Dus ik kan dat met Fie bijvoorbeeld echt al heel mooi, dat als ik dus harder ga lopen, gaat zij ook harder lopen. Ga ik zachter lopen, gaat zij zachter lopen. Als ik stilsta, gaat zij stilstaan.
Ja.
En dat hebben we gewoon in 1 les met Tera hebben we dat eigenlijk al een soort van aangeleerd. Door
zeker
momenten dat als zij voorbij mij loopt, wij hebben dat dan met het vlaggetje geleerd. Bij de freestyle is het exact hetzelfde, maar doen ze het gewoon met leadrope. Dat als ze voorwaarts lopen, ik trek eigenlijk nooit aan die lijn. Maar het is gewoon achterwaarts zetten met dan het vlaggetje of met de leadrope. En van, oké, ga maar naar achter dan.
Ja.
En dan even wachten, stilstaan. Oké, en dan weer verder lopen. En als ze elke keer voorbij jou willen gaan, doe je gewoon elke keer opnieuw. En op een gegeven moment gaat dan dat kwartje een keer vallen,
ja,
toch?
Ja, en dat is supergoed wat je nu dus zegt. Want dat gaat eigenlijk nog vooraf aan het antwoord wat ik gaf. Dat je inderdaad een paard wil hebben wat heel licht op een hele lichte hulp reageert.
Mm.
Dus op het moment dat je constant aan het touw van je, hè, of aan het hoofd van je paard trekt en aan het touw moet trekken, dan leer je je paard ook eigenlijk om daar heel erg tegen in te gaan en om zwaar te worden tegen die druk en in je hand. Dus de eerste stap, Pat zegt dan ook altijd zo mooi van, do less sooner rather than more later. Mm. Dus op het moment dat je al de energie van je paard naar voren voelt komen, dan wil je eigenlijk al kunnen zeggen van, hey, met je stikje of je vlag of wat het dan ook is, zonder dat je paard eerst voor je uitgaat en dat je dan eigenlijk je paard terug moet trekken, wil je daarvoor al zeggen, ik voel dat je gaat komen, laat mij je opvangen voor je neus met mijn lichaamshouding, lichaamstaal en eventueel een stikje voor je neus terugzetten daarmee ook. Waardoor je je paard inderdaad ook heel bewust maakt van, hey, we kunnen ook met elkaar praten op een hele lichte manier, in plaats van dat het eigenlijk tegen elkaar schreeuwen is, jij duwt en ik trek en dan duw jij neer en dan, nou ja,
en die paarden kunnen het echt. Echt op alleen al ademhaling of je energie, je borst vooruit, je een beetje juist je schouders naar voren. Daarin kunnen ze dat al.
Ja,
Maar ja, precies. Je moet het wel even uitleggen.
Ja, en wat voor ons dan, want wij praten natuurlijk vooral door woorden. Dus wij zijn heel geneigd om eerder iets daarmee iets te doen dan met onze houding. En paarden praten juist natuurlijk heel erg door een stukje houding en een stukje lichaamstaal. Dus wij moeten dan ook inderdaad echt denken van, hey, als ik stil ga staan, dan ga ik misschien eerst even 1 seconde iets langzamer lopen. Een beetje naar achter leunen. Hè? Ja. In plaats van dat we dan zo stap, stap, stap en dan in één keer, ho, en dat het paard echt denkt van, holy smokes, ik zag dit echt niet aankomen. Ja. Dat we daarin ook ietsjes ja. beter aangeven in ons eigen lichaam wat we van ons paard willen zien.
Ja, vaak heb je inderdaad bij de freestyle bijvoorbeeld dan 4 stappen. En je doet ook altijd eerst stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. En pas 4 is eigenlijk die hele grote hulp.
Ja.
En als het goed is, moet je paard dan op een gegeven moment herkennen bij stap 3 en dan op een gegeven moment bij 2 en stap bij 1. Oh, dit gaat er aankomen. Dus dan reageren ze op stap 1.
Ja.
Maar je moet nooit in één keer stap 1, 2 en 3 gaan overslaan en je eerste hulp meteen met die hele grote inkomen.
Nee.
Want dan wordt het verwarrend.
Precies, ja.
Oké, duidelijk. Dan, de volgende vraag. Vraag voor Annemarie. Mijn pony is erg voorwaarts en dan ook wel moeilijk rustig te krijgen. Heb je misschien tips om dat te verbeteren? Ik denk, als je hem echt ziet vanuit aan de hand, dat we het net al best wel hebben beantwoord. Maar wat nou als dit gebeurt onder het zadel?
Ja, ik denk dat op het moment dat een paard te hard gaat, dan is het natuurlijk onze eerste neiging als mensen dat we het paard gaan remmen door onze teugels. Nou, ik denk dat we ook allemaal wel weten dat dat dus niet werkt.
Doen ze gewoon zo knik en dan lopen ze gewoon door.
Precies, precies. Of je moet elke seconde zeggen van ho, en dan werkt dat 1 seconde. En dan ontspan je hand weer en dan gaan ze weer. En dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig met remmen, los laten remmen.
En dan komen dat. Ja,
ja, precies. Dus je wilt eigenlijk lijnen gaan rijden die je paard van nature afremmen. He, dus bijvoorbeeld cirkels, slangenvoltes. Wat een hele goede oefening is voor paarden die iets te hard gaan, is dus het disengagen van de achterhand. Mm. Dus dat je zegt, he, wat ik ook wel eens doe met jonge paarden die in het begin dan een beetje denken, waaah, ik vind het wel een beetje spannend. Dat ik dan op het moment dat ik voel dat ze eigenlijk een beetje weg gaan rennen, dat ik ze dan dus inbuig. Als ik linksom rijd, dan buig ik ze in met mijn linker teugel. Dan laat ik de achterkant kruisen totdat ze langzamer worden. Mm. En totdat ze ook eigenlijk gaan nadenken over hun lichaam en dan pas ga ik weer rechtuit. Hè, dus dat je je paard helpt zich bewust te worden van, hey, voel je nu ook dat je te hard gaat, vaak vanuit een stukje spanning? En zullen we dan een lichaamshouding opzoeken waarin je die spanning heel goed weer af kunt laten vloeien?
Mm-hmm.
Dus nogmaals, dat kan dus door hele simpele lijnen rijden. Je kan zeggen, ik ga op een volte, ik maak die volte kleiner totdat ik voel dat mijn paard ietsjes langzamer wordt en dan maak ik die volte weer groter en ga ik uiteindelijk weer rechtuit. Je kan dus, wat ik net zei, dat stukje met de disengagement kun je meepakken. Je kan de volte ook wat uit gaan wijken, hè? Dat je de schouders wat mee opzij neemt, dat je de achterkant wat mee opzij neemt, waardoor het paard ook weer langzamer en zachter wordt in zijn lijf. Zijwaarts voor de bakrand, zijgangen in het algemeen helpen daar heel erg voor. Dus dat zijn tips die ik onder het zadel zou geven.
En hoe sta je dan tegenover juist buitenstelling? Dus bijvoorbeeld, ik heb ook wel meegemaakt dat je ze juist, als je gewoon op de hoefslag rijdt, in dit geval was dan een buitenbak. Dus bijvoorbeeld in een binnenbak, bij mij een buitenbak is dus een heel stuk moeilijker.
Ja.
Maar gewoon met hun hoofd naar de zijkant vragen, naar de bakrand vragen. Want ook dat moet gaan remmen. Want je stuurt ze letterlijk tegen de bakrand aan eigenlijk.
Zeker, zeker. Dus dat kun je ook doen. En je kunt dan een beetje kijken wat werkt gewoon het beste voor mijn paard.
Mm-hmm.
Ik doe naar de buitenkant stellen ook wel. Alleen je moet goed opletten dat je paard dat wel gaat koppelen. Ook, hè, als je ze naar de buitenkant stelt, dat je dan echt wacht totdat je niet, hè, totdat je voelt dat ze in hun hoofd ook echt gaan snappen van, hey, ik kan nu iets langzamer gaan lopen. En dat ze die buitenstelling gaan koppelen aan het tempo ook.
Mm-hmm.
Want je wilt uiteindelijk natuurlijk wel weer rechtuit kunnen rijden en ook andere lijnen kunnen rijden dan constant met zijn hoofd naar buiten sturen. Dus je moet er goed op letten dat de muur dan niet. Het helpt heel erg omdat de muur ze dan helpt om af te rennen. Maar dat ze wel die link leggen tussen de muur en het afremmen. In plaats van dat ze dat niet helemaal aan elkaar kunnen koppelen.
Als en je kijk alsjeblieft uit met vooral binnenbanen met spijlen of zo. Want je paard kan ook echt met zijn hoofd tegen een spel aanknallen.
Ja.
En hoe vind jij dat bijvoorbeeld met je zit? Want we zeggen natuurlijk ook heel vaak dat we moeten remmen op ons zit. Want daar was Nartje op een gegeven moment heel gevoelig voor.
Mm-hmm.
Dus als ik dan gewoon mijn bovenbenen deed aanspannen, dan remde die al.
Ja. Ja, zeker. Dus uiteindelijk wil je natuurlijk op je zit kunnen remmen. Maar ik denk met degene die deze vraag heeft, dat het over het algemeen, als die paarden steeds voorwaarts blijven, dan reageren ze dus ook niet meer op je zit.
Okay.
Dus dan zou ik eerst de andere dingen doen die ik zei, en op het moment dat je voelt, want paarden gaan rennen op het moment dat ze de connectie met zichzelf, met de oefening en met ons kwijtraken. En op het moment dat we dan met onze zit komen, dan is heel vaak die hulp te klein voor ze, omdat ze gewoon stress hebben over iets anders. Dus dan hebben ze daar helemaal geen tijd voor om over na te denken. Dus als we ze dan eerst helpen om weer meer in die rust te komen, om weer in het contact te komen met ons, dan kunnen ze ook weer openstaan voor zulke kleine hulpen.
Oké, duidelijk. Deze vraag kwam een soort van in twee delen. Eerst, wat een fijne podcast. Onze trainster werkt ook veel met Pirelli-oefeningen / methodes, maar wij noemen het altijd gewoon horsemanship, want er is van vrijwel iedere bekende trainer hier en daar wat afgesnoept. Uiteindelijk heb ik volgens mij een methode die heel specifiek werkt voor mij en mijn paard. Graag zou ik aan Anne-Marie willen vragen hoe ze omgaat met een herstartpaard dat complete shutdown verdrag vertoont. Dus ook niet meer reageert op een grondwerkvlag of carrotstick en zich helemaal afsluit van communicatie.
Oké. Is een klein beetje lastig om daar antwoord op te geven zonder dat ik de hele context ken. Dus dat is misschien wel goed om even vooraf te zeggen. Dat het natuurlijk altijd een beetje gokken blijft op het moment dat ik zowel het paard als de eigenaar niet kan zien. Wat belangrijk is met paarden die zich helemaal afsluiten, is dat we toch ergens een moment proberen te vinden waarop ze reageren, omdat we daarmee een opening kunnen vinden. Dus op het moment dat ze niet meer reageren op je vlag of op je stick of op je stem of op je, dan zou ik toch doorgaan met een van die dingen. Dus of het nou de hulp is met je hand of met je stem of met je stick. Ik zou daar wel in doorgaan totdat het paard reageert. En als je daar dus groter voor moet worden, dan is dat niet erg. Want groter worden betekent in dit geval niet van, doe eens wat ik zeg, maar dat betekent van, ik wil heel graag met je praten, ik wil heel graag iets met jou samen doen, maar dat kan alleen maar als je mij hoort. Want op het moment dat je me niet hoort en er is geen opening, dan kunnen we ook niks samen doen. Dus dat is het eerste wat ik zou zeggen. Rustig doorvragen. Stel je voor dat je het paard naar achter vraagt. En je tikt hem aan tegen de borst omdat hij niet op je hulp reageert. Dan zou ik daar rustig mee doorgaan. Dat heel langzaam opbouwen. Elke keer ietsjes duidelijker. Nogmaals, niet om tegen hem te zeggen van, ik wil dat je naar achter gaat. Maar vooral dat je tegen hem zegt, praat tegen me. Probeer een manier te vinden waarop je toch kunt reageren. Zodat er in elk geval een opening komt. En op het moment dat die opening komt, dus dat het paard reageert, en dan hoeft het geen eens in de goede richting te zijn. Dus stel je voor dat ik, weer hetzelfde voorbeeld, ik vraag het paard naar achter en dan in plaats van dat het paard naar achter gaat, dan doet hij een stap naar links of naar rechts. Dan zou ik alsnog tegen hem zeggen, wauw, supergoed, fijn dat je in elk geval iets probeert, in plaats van dat je een soort van in die freeze bubbel zit, waar niks meer binnenkomt, maar waarbij ik dus ook niet binnen kan komen om jou verder te helpen. En wat heel goed werkt bij deze paarden is een oefening, die heb ik ook wel eens een keer gedeeld op mijn eigen social media, die heet Touch It. En Touch It wil eigenlijk zeggen dat je de paarden leert op het moment dat ze iets spannend vinden, of dus op het moment dat ze zich heel erg af gaan sluiten voor dingen, dat ze juist dingen gaan onderzoeken en dingen gaan aanraken. Dus in het begin kun je dan zeggen, ik neem je mee naar ik zou dan zeker met de paarden die zich af gaan sluiten starten met iets wat behoorlijk groot is, dus een grote ton of de bakrand. Maar dat je ze daarmee naartoe neemt en dan kijkt van, kun je daar contact mee maken door het aan te raken met je neus? Door eigenlijk het te gaan onderzoeken en er contact mee te maken, in plaats van dat je je heel erg daarvoor af gaat sluiten. En dat zou ik dan uit gaan breiden. Dus ik zou eerst zorgen dat je op welke manier dan ook een opening vindt bij dat paard. En dan zou ik vanuit daar zeggen, kunnen we gewoon naar allerlei vreemde dingen toe gaan en kan je dat aanraken met je neus en er dan ook achterkomen van dat je iets doet wat super cool en super stoer is en wat dus ook leuk is, en kun je dat dan uit gaan breiden naar heel veel andere dingen. Mijn eigen paard Nielsen had dat ook heel erg toen hij bij mij kwam. Die was ook ontzettend. Dan stond ik met mijn vlag voor hem. Ik heb daar ook nog wel filmpjes voor. Of dan rolde ik een bal naar hem toe. En dan stond hij daar gewoon als een soort van standbeeld. Alsof hij helemaal niks meer zag. Mm. Wat bij hem ook heel erg hielp, is dat ik hem heel veel meegenomen heb naar het bos. Want soms hebben deze paarden, of in elk geval mijn paard, had het ook heel erg als het in de bak was. En als hij dus een associatie had met, we gaan nu trainen. En trainen is moeilijk. Mm. En op het moment dat ik hem meenam naar het bos, waar die dus niet die associatie had met, hier moet je van alles doen en dat vind je moeilijk en dat vind je spannend, dus ik ga al gewoon helemaal weg. Werd hij in het bos juist blij en vond hij dat ook superleuk. Ik nam hem dan, dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk, denk ik, maar ik nam hem dan heel vaak als handpaard mee met mijn andere paard. Mm-hmm. En dat hielp hem ook heel erg, want dan was mijn paard gewoon lekker blij en die ging gewoon draven. En dan kon hij mee in haar vibe ook, zeg maar. Yeah. Maar dat kan dus ook nog heel erg helpen. Dat je eerst zegt, joh, we gaan lekker fietsen of we gaan lekker wandelen of we gaan lekker erop uit. Zonder dat ze die associatie hebben van, oké, nu zijn we in de bak en dan gaan we trainen. En nou ja, dat stukje. Goeie.
Leuk. De volgende vraag. Wat heb je bij Pet in die 8 weken geleerd? Wat je heel erg is bijgebleven. Nog meer stukjes op hun plaats. Nog meer stukjes op zijn plaats heeft doen vallen. En hoe is Nielsen bij jou terechtgekomen?
Oh, leuk. Wat heb ik bij Pet? Wat ik heel erg bij Pet heb geleerd. Ik ben natuurlijk. Ik denk dat je op den duur wel. Ik heb eigenlijk nooit meer dat ik echt dingen leer die helemaal compleet nieuw voor me zijn. Maar ik heb heel vaak dat ik in de verdieping heel veel leer. En dat is eigenlijk wat ik bij Pet ook heb geleerd. Dus nog eerder dingen kunnen zien, nog eerder dingen aan kunnen voelen. Nog meer, hè, als je iemand op wil leiden of een paard op wilt leiden, dan heb je natuurlijk een heleboel verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Dus ook weer nieuwe ingangen, nieuwe oefeningen, nieuwe dingetjes, zeg maar, waarop je eigenlijk op hetzelfde stukje bezig bent, maar dat je het dan van een hele hoop andere manieren aan gaat vliegen. En wat ik heel erg heb geleerd voor mezelf, daar is Pet super scherp op, dat ik meer rij met mijn benen en mijn zit dan met mijn handen. Mm. Want in de wereld van Pet, in die cowboywereld, is het heel belangrijk dat je zonder handen kunt rijden. Mm. En in mijn wereld, in de Engelse sporten, hebben we natuurlijk heel veel dat we ook met onze teugels rijden. Yeah. Maar dan kan het soms zo zijn dat we eerder iets met onze handen doen dan dat we dat met onze benen of met onze zit doen. En daar is Pet dus, omdat je als, hè, als je cutting doet met een paard, dan leg je je hand gewoon op de manenkam neer en dan mag je dus niks met je teugels doen. En als je bij hem een hek open moet doen of weet ik voor wat, dan heb je dat hek ook vast met je hand. Dus dan kun je ook niks met je teugels doen. Dus vanuit praktisch opzicht is dat, hè, daar veel belangrijker om ook met je benen en je zit te kunnen rijden dan hier. Mm. Dus daar is hij wel altijd super scherp op. Zeker van voor de mensen die uit die Engelse wereld naar hem toe komen. Dus dat was voor mij wel weer een eye-opener. Dat ik dacht van, oh ja, ik mag nog meer met mijn benen rijden en minder met mijn handen ten opzichte van meer hand en minder been.
Goeie.
Ja.
Duidelijk. En dus, hoe is Nielsen bij jou terechtgekomen?
Ja, Nielsen is bij mij gekomen. Dat is trouwens voor degene die het niet weet. Ik heb 2 paarden en 1 daarvan is Nielsen. Die heb ik nog niet zo heel lang. Die is bij mij gekomen als trainingspaard, omdat ze hem niet zouden mak konden krijgen. En dat hebben ze, denk ik, ja, 4 of 5 keer hebben ze dat geprobeerd. En de laatste trainer waar die stond, de eigenaren gingen daar kijken. En toen zag hij er ontzettend slecht uit. En toen zei die laatste trainer, zei van, ja, ik geef hem geen eten en geen water meer om te kijken of ik hem dan kan breken, zeg maar. Mm, yeah. En toen dachten die eigenaren van, ja, maar nu gaan we het echt over een andere boeg gooien. Want dit gaat gewoon, nou ja, ik snap nog steeds niet, als ik dat hoor, denk ik, hoe kan dat in deze tijd nog, hè, dat er überhaupt nog mensen zijn die op zo'n manier met een paard omgaan. Maar goed. Ja, dus toen zijn ze via, zeg maar, zijn ze bij mij uitgekomen. En Nielsen is een ontzettend lief paard. En wat hij heel erg had, hij ging niet bokken, hij ging niet stijgeren, maar hij ging ontzettend hard rennen. Dus hij was ontzettend bang voor iets boven zich. Ze hebben er, geloof ik, 2 keer op gezeten. Toen was hij wel high. In de zin van dat ze hem hadden gestudeerd. Dus dat was natuurlijk niet helemaal... Ja, in mijn ogen is dat natuurlijk... Dat heeft niks te maken met op je paard kunnen rijden. Maar een paard met heel veel kwaliteit. Dus daarom zijn die eigenaren daar eigenlijk wel mee doorgegaan. Omdat ze wisten dat het een paard was met ontzettend veel kwaliteit. Die in de toekomst ook wel echt hele mooie dingen zou kunnen doen. Dus daarom wilden ze eigenlijk niet opgeven. Toen ben ik ermee aan de gang gegaan. Dat ging eigenlijk heel goed. Maar toen ben ik ook wel eerlijk naar hun geweest. Van dit zal altijd een paard blijven. Wat een stukje speciale aandacht nodig heeft, in de zin van het is nooit een paard wat je gewoon voor 80.000... Kijk, als je een paard koopt voor een hele hoop geld, dan wil je daar ook gewoon op kunnen stappen en dan wil je daar mee weg kunnen rijden zonder dat je moet denken, oh, en hij schrikt daarvan en hij schrikt daarvan. En Nielsen is een paard wat een hele hoop dingen kan, maar wat mentaal altijd wel een beetje gevoelig zal blijven. Dus die echt een ruiter nodig heeft. Die zegt van, joh, als het vandaag niet lukt, dan komt het morgen wel. En als het morgen niet is, dan komt het volgende maand wel. Maar het hoeft niet nu. Dus toen... En ik wilde hem eigenlijk vanaf het begin, dacht ik, vind dit echt een mega leuk paard. En ik ben er ook... Dus toen heb ik hem kunnen kopen voor niet al te veel geld. Daar ben ik ook nog steeds heel erg dankbaar voor. Want ik heb altijd wel een paard willen hebben met zijn kwaliteit. Alleen ik kan dat niet... betalen zelf. Die paarden zijn gewoon mega veel geld. Maar doordat hij dus eigenlijk niet zadelmak was en in elk geval heel moeilijk zadelmak te krijgen, kon ik hem dus toch kopen voor niet belachelijk veel geld.
Maar is dat dan ook... denk je dat als jij hem bij wijze van met 3 of 4 had, hè, gelijk als nummer 1 had zadelmak gemaakt, dat het gelijk gewoon goed was gegaan? Of denk je gewoon, dit zit in hem? Dus het maakt niet uit dat het eerst 5 keer is fout gegaan en dat hij toen pas bij mij is gekomen?
Nee, ik denk absoluut als hij vanaf het begin naar mij toegekomen was, dan was het niet gebeurd. Ik had misschien wel langer de tijd nodig gehad om hem zadelmak te maken. Okay. Dus dan had het misschien 4 of 5 of misschien 6 maanden geduurd in plaats van 3.
Maar het is nu een 3 gelukt.
Nee. Ik heb hem nu, hij is...
Normaal gesproken lukt het in 3.
Normaal gesproken.
Ja, precies. Vergeleken met de andere
maar
paarden.
Maar je hebt natuurlijk wel eens paarden die überhaupt... Ik heb ook wel eens paarden die nog niet zadelmak zijn gemaakt. Die komen dan bij mij voor een start. En dat zijn gewoon super pittige paarden. Dus die hebben dan ook ietsjes langer nodig. Mm-hmm. Dus dat was bij hem ook wel zo geweest, denk ik. Maar hij was niet zo gaan rennen en nou ja, had niet...
Al die slechte zulke, ervaringen
precies,
in ieder geval.
Precies, als hij vanaf het begin gewoon een start had gehad zoals hij bij mij had. En het is wel lastig, want ondanks dat hij nu gewoon al heel veel verder is, zal dat altijd wel een onderdeel blijven van zijn zijn. Want hij heeft natuurlijk in het begin echt geleerd om heel hard te rennen en heel erg te schrikken. Dus op het moment dat hij nu nog ietsje spannend vindt, dan voel ik meteen weer, dan gaat dat hoofd zo omhoog en dan gaan die billen er zo onder. En dan gaat hij misschien niet meer rennen zonder dat je hem kunt stoppen. Maar hij heeft wel weer dat stukje spanning wat gewoon vanaf het begin in zijn lijf zit.
Misschien
omdat
ook een soort muscle memory van als hij dus
precies,
iets eng vindt, is
precies.
Dat wat hij doet gewoon.
Ja, ja. En als dat dan de eerste ervaring is die je paard heeft, dan is dat natuurlijk ook wel behoorlijk blijvend.
En hoe gaat het nu dan met hem?
Heel goed.
Maar wat doe je nu met hem?
Rijden, grondwerk. Galop vindt hij nog wel echt moeilijk. Dan merk ik dat omdat het natuurlijk ook een hele snellere gang is, zeg maar. Dat refereert bij hem nog wel heel erg aan dus op hol slaan. Dus dat is het stukje wat we nu, waar we nu heel erg mee aan de gang zijn, van dat hij dat gewoon kan doen zonder dat hij dan heel hoog komt en ook heel hard gaat of dus heel schieterig is daarin. Hij doet het eigenlijk gewoon supergoed en we gaan gewoon stap voor stap verder. Maar ik heb geen dingen meer waar ik van denk, dat komt niet meer goed of dat vindt hij echt super moeilijk of daar heeft hij echt een stukje blijvend trauma, behalve dan dat het gewoon echt extra tijd kost en we daarin gewoon onze eigen weg volgen.
Heb je nog een soort doelen met hem?
Ja, ik wil met hem dus heel graag dat dressuurstukje op gaan pakken. Op concours gaan ook straks en dan eigenlijk kijken hoe ver we daarin kunnen komen. Want hij is echt een paard die heel veel talent daarvoor heeft. Dus ik denk dat het superleuk is om te kijken hoe ver we daarin samen kunnen komen. En kan hij mij dus ook heel veel leren, omdat de mogelijkheden die hij heeft zijn gewoon heel erg groot.
Ja.
Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
Ja.
Ja.
En heb je dit dus niet met heel veel paarden en heel veel trainers die bij jou komen, of de eigenaren die bij jou komen, dat ze dan denken, oh, ik laat hem bij Annemarie achter, of kan Annemarie hem niet overnemen.
Ja.
En, maar ook dat jij denkt, oh, deze zou ik wel willen hebben. Of,
Ja.
Want je kan natuurlijk niet oneindig paarden blijven aannemen.
Nee, ik denk echt als ik... Nou ja, superrijk zou zijn. En ik zou niet dan zou ik echt misschien wel 30 paarden hebben. Maar dat kan ook niet. Want ik kan ze dan ook niet allemaal zelf rijden. En ik vind wel, of tenminste, dat is meer wie ik ben dan. Ik heb dan liever 2 paarden waar ik echt elke dag tijd voor heb. Of om de dag tijd voor heb. Dan dat ik er 10 heb die ik, nou ja, 1 of 2 keer in de week train. Maar er zijn zeker soms paarden dat ik denk van, oeh, ik zou jou ook wel leuk vinden om te hebben, waar eigenaren dan ook van zeggen, nou, dat mag hoor. Ja. Maar dat ik dan denk, ja, maar dat kan gewoon niet.
Nee, maar dat is denk ik altijd zo. Inderdaad.
Ja, precies.
Maar nog heel even voordat we verder gaan naar de andere vragen weer. Want we hebben het dus heel dat over Nieuwsel, maar je hebt dus nog een paard.
Ja.
Wie of wat is dat? En is dat nog een paard. Bijzonder geval? Of,
Nou, dat was, die kwam ook bij mij omdat ze zouden mak gemaakt moest worden. Dat is mijn eerste paard. Eigenlijk ook het paard waar het allemaal een beetje mee begon. Een heel groot paard. Ze is 1,86.
Supergoed.
Ja, ik zou nu ook niet meer zo'n groot paard kopen hoor. Maar
scheelt dat jij zelf ook groot of lang
ik
bent?
Ik ben zelf ook lang, precies. Dus als ik erop zit, dan past het een soort van perfect. Maar het is wel, nou ja, niet makkelijk, ook niet voor haar om zo'n heel groot lijf te hebben. Nou, daar heb ik dus ook eigenlijk echt mee leren rijden. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Ze heeft alleen, fysiek heeft ze wel een aantal dingetjes die niet helemaal lekker lopen in de lichaam. Mede ook omdat ze zo ontzettend groot is. Mm. En zij heeft neurologisch, dat heeft ze een aantal dingen. Zij kwam eigenlijk bij mij, hè, wat ik net ook zei, omdat ze zadelmak gemaakt moest worden. Omdat haar moeder en haar tante, die zijn niet meer rijbaar. En achteraf bleek ook dat ze heel erg kissing spines hadden. Dus die bokte enorm. En haar tante had ook neurologisch, daarom weten we ook dat het in, nou ja, ergens is daar wel iets misgegaan. Want die had neurologisch ook iets dat ze, als ze in het licht stond, dan ging ze ook heel hard rennen. Dus dat, daar zitten wel een aantal dingen die niet helemaal, nou ja, altijd makkelijk zijn voor haar, zeg maar. Dus dat is niet echt een paard wat ik nog heel erg aan het opleiden ben. Maar wel een paard waar ik een heleboel leuke dingen mee doe. En mee naar het bos ga. En die mij ook helpt met het opleiden van de andere paarden soms. Maar dat is niet een paard wat heel erg graag, nou ja, voor de schermen staat, zeg maar. Dus meer iets voor mijzelf op de achtergrond ook, waar ik gewoon lekker mee in de gang ben.
Ja.
Ja.
Leuk.
Ja,
ze is een leuk duo samen.
Ja.
Kunnen goed vinden.
Ja, ze zijn helemaal happy samen.
Oh,
ja.
Ja. All right. Nog een vraag van dezelfde persoon als net. Zie je vaak dat hergestarte paarden terugvallen in oude gewoontes? Ik heb zelf een paard die door Annemarie is heropgeleid en kan er zelf mee lezen en schrijven. Maar zie dat ze bij anderen onder het zadel wel eens terugvalt in oude gewoontes. Dat maakt haar een heel leuk leerpaard, maar omdat ze onder begeleiding wel heel veel aan deze ruiters kan leren, maar zonder de juiste begeleiding weet ik niet hoe dat af zal lopen.
Nee. Ik zou in dat geval altijd heel ervoor zorgen dat de andere mensen die op het paard rijden, dat je die heel goed coacht. He, want op het moment, zeker bij een paard wat een herstart heeft gehad, en wat dus eventueel snel terug kan vallen in oude gewoontes, op het moment dat er iemand op de rug van het paard zit die het paard niet de juiste begeleiding kan geven, dan is dat eigenlijk ook niet echt fijn voor het paard. Dus ik zou dan altijd zorgen dat je dan zelf degene die op de rug van het paard zit heel erg kunt begeleiden. En dat je ook zorgt dat, dat het niveau en de kennis en de skills, hè, van zo'n ruiter dan ook passen bij het paard. Want anders is het ook niet helemaal eerlijk ten opzichte van het paard. Want uiteindelijk willen we het paard geven wat hij nodig heeft en ook helpen als hij het moeilijk heeft. En als er iemand op zit die dat niet kan, dan is het eigenlijk niet eerlijk ten opzichte van het paard. Tenzij er dus iemand naast staat die inderdaad dan zo'n ruiter en zo'n paard weer op de goede weg kan helpen.
Ik denk dat dit gewoon een voorbeeld is van wat jij ook in de vorige podcast zei, van je hebt eigenlijk 6 weken nodig om een paard te trainen.
Ja, precies.
3 weken voor het paard en 3 weken voor de eigenaar.
Nou, ik heb 6 weken nodig om zelf een paard te starten.
Dat was 6.
Nog 6
ja,
weken
precies,
nodig
ja,
om een eigenaar
niet
3,
maar 6.
Precies, ja.
Dus dan is deze persoon, dus de eigenaar, inderdaad wel ook weer opgeleid om dus met dat paard weer verder te gaan. Maar dan zijn dus die andere mensen dat niet. Dus dan krijg je eigenlijk nog steeds hetzelfde.
Ja, precies. Ja.
Dus die moeten ook gewoon even opgeleid worden.
Ja.
Oké, komt een lang verhaal. Hoi Feline, ik heb net je podcast met Annemarie geluisterd en vond hem echt mega interessant. Ik hoorde dat jullie voor de volgende podcast ook vragen willen beantwoorden. Zo hier mijn vraag. Ik heb een jong, onbeleerd paard van 3, een Belgisch warmbloed. Dit is de eerste keer dat ik met zo'n jong paard aan de slag ga en bots wel tegen wat dingen aan. Ik start hem op dit moment ook vanuit natural horsemanship principes en klikkertraining. Ik merk dat wanneer we dingen doen waar hij zelf op onderzoek mag uitgaan, bijvoorbeeld met een vlag op de grond of zwaaiend, de beginselen van een bit aannemen, dat er echt een soort sprankel in zijn ogen is en dan wordt hij ook echt fanatiek. Hij is ook slim zat, dus hij heeft veel dingen ook erg snel door. Maar ik loop er tegenaan dat als ik met druk werk, dus het achteruitgaan, longeren, achterhand en voorhand verplaatsen, dat die sprankel in zijn ogen een beetje verdwijnt. Ook al beloon ik nog steeds heel erg als hij iets goed doet. Hij is bijvoorbeeld met cirkelen aan een touw vaak braaf tot hij het beu is en dan gaat hij er volle kracht van door. Terwijl als ik hem los in een longeercirkel heb, echt heel rustig en ontspannen loopt. Aan een touw loopt hij trouwens ook wel ontspannen tot hij ontploft. Denk je dat Pirelli bij ons kan helpen? Wat ik vroeger geleerd heb bij natural horsemanship was vooral druk verhogen tot hij doet wat je wil. Maar ik merk dat dat bij hem gewoon niet werkt. Heb je nog algemene tips voor mij? En of ken je een instructeur dus in België die een beetje zoals Annemarie werkt? Oh, en dat ze dus het eerste stuk naar jou had gestuurd, maar omdat jij natuurlijk een verzoek hebt.
Ja, ik denk
hebt,
dat ik het herken, ja.
Dat kwam het niet allemaal binnen. Hij is een left brain extrovert, trouwens, denk ik. Moest dat helpen.
Oh ja, leuk. Ja, ja.
Lang verhaal.
Oké.
Verschillende dingen. Ja. Wat ik me dus als eerste afvraag, hè, want ik heb dus nu geleerd dat je bij een paard, zoals ze bij de freestyle dat dan noemen, onderlangs iets kan aanleren of bovenlangs iets kan aanleren. Mm-hmm. En we waren dus met verschillende paarden toen, want ik ben natuurlijk op trainingsweek weekend geweest. En Fiep, die kan ook dingen spannend vinden. Maar die zal eerst eerder bang zijn. Je had een andere 4-jarige, die was gewoon knijterbrutaal.
Yeah.
Dus als hij een soort van iets moeilijk vond, dan moest je hem echt een soort van overbluffen van, kijk, het kan zo en jij kan dat wel. En dan was het ook echt van, ik kan dit inderdaad gewoon. Yeah. Oké, chill. En bij Fiep moet je dat dus echt niet gaan doen, want dan zal die waarschijnlijk op termijn ontploffen.
Ja.
En bij haar moest je dus eigenlijk die hele stap in 10 stukjes opdelen. Mm-hmm. En dan heel braaf al die stapjes doorgaan. En dan dacht zij op het einde van, ik kan het toch wel.
Ja.
Dus ik weet niet of het daar misschien mee te maken heeft.
Nou, het is, kijk, en dat maakt natuurlijk advies geven soms ook zo lastig. Ook in zo'n podcast of ook dus als je filmpjes bekijkt via internet. Want je paarden kunnen bijvoorbeeld aan de buitenkant precies hetzelfde doen. Ze kunnen allebei bokken of ze kunnen allebei steigeren. Maar de reden waarom ze dat doen, kan totaal verschillend zijn. En als die reden totaal verschillend is, dan is ook de aanpak van zo'n paard heel anders.
Ja.
En dat is dus uiteindelijk ook het moeilijke in een stukje paardentrainen, dat er niet één antwoord is op een vraag of één antwoord of één oplossing is voor een probleem waar je tegenaan loopt, omdat dat van heel veel factoren afhangt. Maar dit is wel een interessante vraag in de zin van dat ik eigenlijk twee dingen hoor. En het eerste stukje is natuurlijk dat ze zegt van, op het moment dat ik met druk ga werken, dan verdwijnt die sparkle in zijn ogen. En dat is, dan komen we misschien ook een beetje op die R-plus vraag. Dat is een beetje
die
een,
komt straks voor de luisteraar.
Ja, precies. Maar dat haakt hier ook een beetje op in. Want dat is een beetje een ingewikkeld onderwerp, in de zin van dat heel erg te maken heeft met welke visie je op paarden hebt. En dat hangt heel erg af van, ik denk ook hoe je als persoon bent en wat je hebt geleerd en hoe je überhaupt tegen het leven aankijkt. Maar in mijn optiek wordt druk heel vaak gezien als een negatief iets, terwijl het niet een negatief iets is. Hè, want als we naar paarden kijken, als ik heel simpel gezegd naar mijn kudde paarden kijk, op het moment dat een van mijn paarden is dan de baas van de kudde, als zij wil eten op de plek waar de andere paarden staan, dan communiceert zij dat zij op dezelfde plek wil eten door druk uit te oefenen. Hè? Dus ze loopt eerst naar het paard toe met de oren een klein beetje naar achter. Dus ze zegt eigenlijk in haar lichaamstaal tegen het andere paard dan van, ik zou als ik jou was aan de kant gaan, want je staat in mijn pad. Op het moment dat het paard dan dat niet doet, dan komt ze dichterbij met die oren in haar nek. En als het paard er dan nog staat, dan geeft ze een zwaai met haar hoofd of ze hapt of ze geeft een schop. Hè? Dat paarden communiceren door druk. Wij vinden dat heel vaak ingewikkeld, omdat wij dat als een negatief stukje zien. Maar paarden niet. Hè? Paarden kunnen. Mijn paard kan een schop geven tegen een ander paard. En dan draai ik me om en dan kijk ik naar ze. En dan staan ze 2 seconden later staan ze samen te kriebelen of te grazen. Of hè. Wat wij heel vaak doen, is dat we daar natuurlijk een bepaalde emotie aan koppelen. Omdat wij op zo'n manier kunnen denken wat een paard dan weer niet kan. Dus wij maken dat vaak heel ingewikkeld. Maar in mijn optiek is de manier waarop je tegen druk kijkt dus heel belangrijk. Want als je dat dan doorvoert, zou je ook kunnen zeggen, op het moment dat ik tegen een paard zeg, jij wordt mijn paard, dan is dat ook een stukje druk wat ik uitoefen op een paard. Hè? Want ik kies ervoor dat mijn paard wordt. Dat is misschien niet iets wat het paard zelf wil. Mm. Op het moment dat ik tegen het paard zeg, dit is jouw paddock, en by the way, het is niet de bedoeling dat je over het hek heen springt naar een andere paddock, is dat ook een stukje druk. Hè? En weer om even terug te gaan naar het voorbeeld van mijn paard wat een ander paard wegstuurt. Mijn paard zegt dan niet van, oh, heb je motivatie genoeg om een stapje aan de kant te doen, ja of nee. Als je er nu even geen zin in hebt, dan ga ik wel weer aan de kant, dan ga ik ergens anders eten. Mijn paard zegt gewoon, ik wil graag daar eten. Jij staat lager in rang dan mij. Ik vraag of je aan de kant wil gaan. Ik doe dat eerst vriendelijk. Als je dat niet doet, bouw ik die druk langzamerhand op totdat je aan de kant gaat. En dan zijn we nog steeds even goede vrienden, maar dan eet ik gewoon daar en dan eet jij even ergens anders. En we kunnen best, wat ik net ook zei, 2 seconden later samen kriebelen, samen grazen, weet ik veel wat. Dus de emotie die wij als mensen aan druk koppelen is heel belangrijk. Want op het moment dat je dat dus ziet als een negatief iets, dan wordt het ook een negatief iets voor je paard. Mm. Maar goed, daar mag iedereen natuurlijk zijn eigen mening over hebben. Maar dat is misschien een klein beetje verheldering over.
Ik denk dat het inderdaad wel echt is wat je zegt. Van wat voor type mens je zelf bent. Met waar jij je comfortabel bij voelt.
Precies.
Want ik weet ook dat er een hoop mensen zijn die zeggen dat zoiets als een kuddeleider niet bestaat.
Ja.
En dat soort gedrag gewoon verstoord gedrag is.
Ja.
Weet je wel, want een paard hoort gewoon met z'n allen blij te kunnen eten. Weet je wel, dus dat is gewoon, dat is überhaupt denk ik nu, nou niet echt een discussie, maar weer nieuwe ontdekkingen van misschien echt pas de afgelopen jaar bewijs van.
Ja, maar dan kun je natuurlijk, hè, als je ook dan bijvoorbeeld kijkt naar, als we het dan niet over het eten hebben, maar we hebben het over een stukje schaduw. Dus een kudde die in het wild op zoek is naar een stukje schaduw. En er kunnen 4 paarden in de schaduw staan en niet meer paarden. Dan zie je in het wild dat paarden datzelfde doen.
Ja, precies.
Met schaduw of met hoe zeg je dat nou in het Nederlands, met van wie mag welke merrie dekken?
Oh,
hè?
Okay.
Of wie mag, hè? Snap je? Dus dat is niet alleen iets wat je terugziet in onze gedomesticeerde wereld met de paarden. Mm. Maar als je wilde paarden, wilde kuddes ziet, hè, dan is dat ook het stukje wat je terugziet.
Heel duidelijk.
Dus dat is het eerste wat ik zou zeggen. Dat het dus belangrijk is om voor jezelf na te denken. Eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen is dat het dus belangrijk is voor je, om dus voor jezelf na te denken. Hoe kijk ik daar tegen druk? Wat is mijn associatie daarmee? En wat zegt dat misschien ook over mij in plaats van over mijn paard? En hoe wil ik daarmee omgaan? Dus dat is eigenlijk meer een soort van visie/filosofisch iets dan een praktisch iets. En daarnaast zou ik bij haar ook zeggen van op het moment dat je paard zich bijvoorbeeld losrukt, dat kan bij de left brain extrovert dus ook zijn op het moment dat hij een ander idee heeft dan jou, dat hij dan inderdaad denkt van nou, ik heb hier nu even geen zin in, dus hup, hè, ik ben weg. Ja. Kijk dan of je het gewoon korter kunt doen. Dus probeer te voorkomen dat hij zich losrukt. Als je weet dat hij dat, laten we zeggen, naar 4 of 5 rondjes doet, kijk dan of je naar 2 kunt stoppen, zodat hij dat niet doet. En maak het ook weer, die paarden zijn heel erg speels. Dus maak het interessant door weer over een sprongetje te gaan, door regelmatig van hand te veranderen, door overgangen te vragen. Dus geef ze ook iets waar ze over na kunnen denken. In plaats van dat ze dan het toch ook inderdaad een beetje saai vinden, dan uiteindelijk maar denken van nou, dan ga ik maar mijn eigen feestje ervan maken. Mm. Dus dat zou ik sowieso tegen haar zeggen van kijk of je het kunt voorkomen. Dus dat je het kunt stoppen voordat het gebeurt. En ik zou haar dan ook heel graag face-to-face, maar dat is nu een beetje moeilijk, willen laten ervaren met haar paard dan ook. Dat op het moment dat je juist met die druk aan de gang gaat en je hebt daar een stukje playfulness bij en enthousiasme bij en je laat juist aan je paard zien dat het superleuk is en dat het een manier is om samen leuke dingen te gaan doen, dat die sprankel er dan ook is. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat het meer zit in de associatie die zij daarmee heeft dan de associatie die haar paard daarmee heeft.
Yep.
Lang verhaal.
Ja.
Lang verhaal.
Nee, hij sluit natuurlijk wel aan op twee vragen die ik had gekregen in de vraagsticker. Waaronder, wat vind je van werken met voerbeloning? En wat is jouw mening over klikkertraining /R+? Kan je ook volgens die visie loswerken, staat hier. Maar ik weet niet of ze nu loswerken door de war haalt met freestyle, maar oké.
Ja, nee, ik denk wat ik net ook zei, dat het gewoon heel erg afhangt van wat bij jou als persoon past, wat bij jouw visie over paarden past, wat bij je werk past. Hè. Kijk, ik ben natuurlijk heel erg bezig met het starten en het herstarten van paarden. Dat is ook weer een bepaalde tak in de paardensport, zeg maar. Dus dat beïnvloedt ook vaak hoe je tegen dingen aankijkt. Alleen, ik geloof persoonlijk niet zo in het stukje dat je alleen maar dingen met je paard mag doen op het moment dat hij daar 100% gemotiveerd voor is. Omdat ik in de zin van, even kijken hoe ik dat goed kan uitleggen, in de zin van, ik snap dan nooit zo goed. Hè? Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die dan naar de wei toe ging en op het moment dat haar paard dan wegliep, als ze het halster om wilde doen, dat ze dan eigenlijk weer terug naar huis toe ging. En dan is het eerste wat ik me afvraag van, maar hoe ga je dat dan doen als die ziek is of als de hoefsmid komt en als die wel naar die hoefsmid toe moet? Hè? Dat is dan heel ingewikkeld in mijn hoofd dat ik denk van, en daarbovenop denk ik dan weer, kijk, met hoe we met paarden omgaan, leren we paarden ook dingen. Hè? Dus het kan ook zo zijn dat paard gewoon zich om gaat draaien, omdat hij op een of andere manier van jou heeft geleerd dat dat dan het goede antwoord is. Dat is in mijn visie vind ik dat dan een heel ingewikkeld stukje, omdat ik er dus niet in geloof dat we alleen maar in deze wereld dingen moeten of kunnen doen op het moment dat we daar 100% voor gemotiveerd zijn. Dat ik soms ook geloof dat op het moment dat ik heel erg zwaar ben en ik wil graag dunner worden, dan is naar de sportschool gaan de eerste 6 weken echt niet leuk. Maar als ik 6 weken bezig ben en ik voel dat ik fitter word, dat ik sneller kan lopen, dat ik me lichter voel, dat ik me dan vergroot dat mijn motivatie ook weer om door te gaan en word ik daar uiteindelijk heel erg blij van. Hè, of als we een spelletje spelen is alleen leuk omdat er spelregels zijn. Hè? Ja. Op het moment dat je op het voetbalveld staat en het team, zeg maar, waar jij voor bent, staat buitenspel, weet ik veel wat, dan is dat misschien in dat geval voor jou niet zo leuk, maar als het omgedraaid is, is het ook weer leuk. En de spelregels maken juist wat het spel leuk maakt. Dus regels en druk en grenzen en dat zie ik niet als een negatief iets. En ik denk zelfs, maar goed, dan gaan we weer op een hele andere boeg gooien, dat het misschien ook wel een heel klein beetje iets is van onze maatschappij, dat we steeds minder mogen zeggen wat we echt van dingen vinden. En dat we hebben nu zoveel keuzes en er is zoveel vrijheid en er zijn zoveel mogelijkheden. Maar soms, door al die mogelijkheden, houden we ons eigenlijk juist, plaatsen we onszelf in een soort gevangenis, omdat er gewoon zoveel keuzes, zoveel opties, zoveel mogelijkheden zijn, dat het uiteindelijk niet meer goed en gezond voor ons is, waardoor we het juist moeilijk krijgen. Hè? Dus, maar dat dan nogmaals komen we op een heel andere vlak.
Daar komen we
op een maatschappelijk vlak. Maar nu ben ik even de draad een beetje kwijt, maar volgens mij waar het in eerste instantie over ging, is dat ik dus druk, soms dingen moeten in beginsel denken, hey, dit voelt niet goed, maar daardoor heen gaan en dan erachter komen dat het juist heel erg goed voelt. Hè, als ik elke keer dat ik hoofdpijn heb zou zeggen, ik sta niet op, ik blijf de hele dag in mijn bed liggen, dan had ik niet de business die ik nu heb. Hè? Mm. Dus dat niet per definitie een negatief iets is, maar dat weer de manier waarop we daarmee omgaan en daarnaar kijken, hè, dat dat heel bepalend is. Als ik duidelijk moet zijn tegen het paard, als ik druk uitoefen omdat hij over me heen wil springen, hè, dan doe ik dat niet om dat paard te straffen voor wat hij doet, maar dan doe ik dat om het paard uit te leggen van, hé, dit is niet helpend, weer, je kunt beter iets anders doen wat wel helpend is. En ik doe dit omdat ik jou verder wil helpen in jouw leven samen met ons en omdat ik iets heel moois op wil bouwen. En daar horen nou eenmaal, daar hoort een manier van communiceren bij die ons verder helpt. En er hoort een manier van communiceren bij die ons niet verder helpt. En op het moment dat je die weg op gaat, hè, dan waar we het vorige keer ook over hadden, dan help ik je een ander alternatief te vinden wat je wel verder helpt.
Mm-hmm.
En zolang je dat maar in gedachten hebt, dat is wat ik altijd heb. Alles wat ik doe, doe ik voor het paard. Ook als ik duidelijk moet zijn tegen het paard. Ook als ik grenzen aan moet geven. Alles wat ik doe, doe ik voor het paard. En ja, dat voelt het paard. He, daarom worden paarden ook beter. Daarom kan ik al die paarden starten of al die paarden herstarten. Of he, eigenlijk door al die gedragsproblemen heen werken. Omdat de paarden voelen, je doet dit om mij verder te helpen. En zelf zien ze dan soms het licht niet, he, of de uitweg niet. Omdat ze alleen maar een heleboel negatieve dingen hebben. En dan moet ik juist heel erg duidelijk zeggen van, ik weet dat dit, he, als ik een paard heb wat door negatieve associaties elke keer stijgt als die de bak inkomt, dan kan ik zeggen, oh, super zielig en super moeilijk en daar heel erg in meegaan van, ja, het is spannend en moeilijk. En maar uiteindelijk help ik het paard daar niet verder mee. Hè? Waar ik het paard verder mee help, is dat ik tegen hem zeg, ik weet dat het super moeilijk is. Ik weet dat het super spannend is. Ik snap dat. Ik voel dat. Laat mij je helpen om te ervaren dat als je eenmaal binnen bent, hè, dat het daar ook fijn kan zijn. Maar daarvoor moeten we wel naar binnen gaan. Dus dan moet ik wel door een stukje weerstand heen werken om naar binnen te komen en om het paard te kunnen laten zien van, het kan ook echt anders zijn. Maar daarvoor moet je moet wel door die tunnel lopen voordat je weer het licht aan de andere kant ziet. Hmm. Hè? Ik denk dat dat stukje heel belangrijk is.
Duidelijk. Wat een verhaal weer.
Wat een verhaal weer. Sorry jongens.
We gaan gewoon door. Even kijken. Deze gaat weer over een instructeur vinden. Hoe heb je gekozen voor Pirelli? Heb je volgens mij vorige keer ook al wel verteld.
Ja.
Hoe kan je het beste zelf beginnen? En kan je beginnen zonder een instructeur?
Zeker, zeker, zeker. Als je Pirelli heeft een heel goed online leerprogramma ook. En dat bestaat al heel lang. Dat heet de Savvy Community. Het heette de Savvy Club. Volgens mij heet het nu de Savvy Community. Dus als je op
Savvy. Toch?
Ja, precies. Ja, misschien kunnen we ook even een link daar naartoe posten onder de podcast of zo, als dat kan.
Ja, ik denk wel.
En daar kun je dus heel veel leren over. Ik vind het mooie van het netwerk van Pet, dat hij echt een soort van leersysteem heeft opgebouwd. Dus hij heeft allemaal lijsten van, je hebt, als je daar onderdeel van wordt, heb je level 1 tot 4. Level 1 is waar je mee start en level 4 is waar je uiteindelijk helemaal naartoe kunt werken. En daar horen echt allemaal taken bij. Dus je hebt in level 1 heb je zeg maar 40 taken. Kun je met je paard, kun je hem voorwaarts en achterwaarts sturen? Kun je met je stick over zijn rug zwaaien? Kun je allemaal taken. Die kun je gaan oefenen. Daar zijn filmpjes bij. Daar zijn een hele hoop tekst staat daar ook bij. En die kun je dan af gaan strepen. En zo kun je eigenlijk heel stapsgewijs van het ene doorwerken naar het andere.
Je hebt toch ook volgens mij Pirelli level 2 instructeurs, Pirelli level 4 instructeurs?
Zeker.
Of zeg
ja,
nu
nou
er
ja, sterren zijn dat.
Oh, okay.
Ja, klopt. Dus als je Pirelli instructeur wordt, dan begin je in principe met 1 ster. En dat kun je dan helemaal doorbouwen naar 6 sterren. En dan afhankelijk van of je dat wel of niet wilt zelf. Mm-hmm. Maar dus dat zou, je kunt zeker zonder instructeur starten. En dan moet je dus lid worden van de Savvy Community.
Ja, precies. Oké, duidelijk. Paard die staakt bij het rijden. Wat doe je dan? En alles is gecheckt. Gezondheid, zadel, et cetera.
Ja. Ook een,
ga je
ook,
maar eens iets op zeggen.
Ja, dat is ook heel erg afhankelijk van waarom het paard staakt, hoe het paard staakt. Dus stijgt het paard, bokt het paard, valt hij aan, gaat hij gewoon stilstaan. Dus dat is ook weer wat moeilijker om daar antwoord op te geven zonder context. Er even van uitgaande dat het paard gewoon niet vooruit wil. Hè? Of misschien bokt. Hè? Of misschien stijgt. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat het dan is. Wat ik over het algemeen doe, is op het moment dat ik voel dat het paard Want kan je hem nog, sorry, kan je hem nog één keer stellen? De vraag?
Paard die staakt bij het rijden. Wat doe je dan? En alles is gecheckt.
Ja. Ik zou als eerste mijn overgangen oefenen. Dus dat je kijkt van voordat je... Soms gaan paarden ook staken in het doorrijden. En dan zijn we eigenlijk al een beetje te lang bezig. Dus ik zou eerst eens kijken van... Hey, kan ik bijvoorbeeld van stap naar draf... en dan echt een goede overgang krijgen? En kan ik die overgang herhalen totdat het licht wordt... en totdat het zacht wordt en dat ik echt het gevoel heb... dat mijn paard meekomt naar voren. Dan begin je natuurlijk met je hand naar voren, je energie naar voren. Een hele lichte beenhulp. En op het moment dat het paard niet reageert op onze been... wat heel veel mensen dan gaan doen, is dat we meer been gaan geven. Maar hoe meer we gaan duwen met onze been... hoe meer een paard eigenlijk zich een beetje gewoon vast gaat zetten... en gaat staken, als het ware. Dus op het moment dat je paard niet meer meekomt op je voorwaartse hulp... na een hele lichte beenhulp... gebruik ik altijd een klein zweepje en dan het liefst op de schouder. Omdat vaak als een paard staakt, dan gebeurt dat in de schouders. Dus dan tik ik het paard aan op de schouder. Tik, 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 tik. Dus niet in één keer een hele harde klap, zeg maar. Hè? Maar eigenlijk meer van kom, 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 kom. Totdat ik voel dat het paard meekomt en eigenlijk weer opent. En dan beloon ik het paard. Ja, dan beloon ik het paard heel erg. En dan herhaal ik dat totdat ik voel dat het paard vanaf het begin niet meer staakt. Dus ik zou het nogmaals super simpel houden. Kijken of je eerst weer overgangen licht kunt krijgen. Stap naar draf, draf, galop. En niet zozeer dan heel erg lang doorgaan in die gang. Maar eigenlijk zeggen, hey, kunnen we het dan kort houden? En naar voren en terug en naar voren en terug. En, en als dat goed gaat, die overgangen zijn licht. Dat je het dan weer op kunt bouwen naar langer doorrijden. Als het paard bokt, dan doe je dat eigenlijk precies hetzelfde in het bokken. Als een paard bokt, ga je niet meer energie toevoegen. Want een paard doet altijd waar hij op dat moment aan denkt. Dus als het paard aan het bokken is en gaat dan heel veel energie toevoegen, dan gaat hij alleen maar harder bokken. Dus dan zou ik in elk geval proberen om te kijken of je zelf in de zadel kunt blijven. Wachten tot hij daarmee stopt. En dan meteen zeggen, ja, en we gaan weer. Totdat je voelt dat hij in plaats van bokken gaat denken aan, oh, ik kan misschien ook wel iets naar voren. En dan meteen ook een pauze geven en heel specifiek op dat stukje zeggen, dat is wat ik graag wil. Dat ik het gevoel heb dat je wilt openen en mee wilt gaan met mij. En dat hele specifieke stukje, dat breid je dan steeds meer uit.
Oké, duidelijk. ik vind het wel een soort van knap, want ik denk elke keer van, oh, dit zijn de vragen die we al een soort van beantwoord hebben. En dan kom je weer met een heel iets anders.
Oh, grappig. Ja, maar soms is het ook zo moeilijk voor mij om dan antwoord te geven, want er is zoveel te vertellen. En soms zo moeilijk, omdat je natuurlijk helemaal geen context erbij hebt.
Dus
dan
niet.
Probeer ik een beetje iets te zeggen en dan in mijn hoofd denk ik, oh ja, dit zou ook nog kunnen en dat zou ook nog kunnen.
We gaan nog heel even door op een beetje deze richting. Maar ik weet nou niet of je hem net al beantwoord hebt. Hoe kan je een alternatief aanbieden bij niet gewenst gedrag? Dat hebben we net heel eventjes gedaan over dat paard dat diegene voorbij liep.
Ja.
Maar dit is meer algemeen, denk ik.
Ja. Precies. Je wilt voor jezelf nadenken. Wat is het tegenovergestelde van wat mijn paard nu doet? Hè? Dus als we een paard hebben wat staken, wat we dan graag willen, is een paard wat niet meer staakt. Of wat we net hadden, een paard wat voor me uitloopt, dan willen we graag een paard wat gewoon netjes naast ons meeloopt. Dus je moet in je hoofd heel duidelijk weten van, oké, als ik iets niet wil, wat wil ik dan wel? Dat je dat heel duidelijk hebt in je hoofd, want dat kunnen paarden natuurlijk heel goed voelen. Dat je heel goed voor jezelf weet, dat je niet te veel denkt aan wat er heel vaak gebeurt op het moment dat ons paard iets doet wat we zelf niet zo fijn vinden, dan gaan we daar heel erg in mee. Dus dan gaan we daar heel erg of over nadenken in ons hoofd en ons een beetje erop focussen van, oh nee, ik hoop niet dat hij in die hoek gaat schrikken, of ik hoop niet dat hij weer vandaag dit of dat doet. En dan maken we het eigenlijk al mentaal behoorlijk zwaar voor onszelf en vooral ook voor ons paard. En we gaan ons juist focussen op hetgene wat we niet willen in plaats van wat we wel willen. Dus het eerste waarin je een alternatief aanbiedt aan je paard is dat je je niet gaat focussen op wat je paard doet. En dan niet zozeer aan de buitenkant. Dus wat je met je lichaam of met je hulpen doet, maar vooral aan de binnenkant. Als ik een paard heb wat bokt of wat stijgt of weet ik veel wat, dan het is niet dat ik het negeer, maar in mijn hoofd denk ik daar eigenlijk helemaal niet over na. En ik ben vooral bezig met wat ik dan wel wil. Ik wil dat je naar achter gaat of ik wil dat je naar voren gaat, zodat ik eigenlijk geen negatieve aandacht geef aan, aan het stukje waarin het paard dan het gevoel heeft dat hij dat heel erg moet doen. Mm-hmm. Dan ga je dat gewoon aan je paard vragen. Dus als je een paard hebt wat te veel voor je uitloopt, zeg je, hey, het alternatief van voor me uitrennen is dat je netjes naast, of als ik het nog duidelijker wil maken, 2 meter achter me blijft. Als je een paard hebt wat te voorwaarts is, dan ga je niet zeggen, nee, ik wil niet dat je zo hard gaat. Nee, ik wil niet dat je zo hard gaat. Maar dan kun je tegen je paard zeggen, hey, wat nou als we de cirkel opgaan? En we maken die cirkel ietsjes kleiner. Hè? Wat ik net ook zei, totdat je zelf gaat denken, oh, dat is eigenlijk een veel fijnere optie om te doen, in plaats van dan gewoon keihard te gaan rennen. Als je een paard hebt wat heel erg hoog met zijn hoofd in de lucht loopt, dan ga je hem niet met 2 handen naar beneden trekken en zeggen van, hey, ik wil niet dat je je hoofd omhoog doet. Maar dan kun je zeggen, hey, wat nou als ik mijn binnenhand een beetje open en mijn benen een beetje aanleg, kun je dan een beetje buigen en vanuit daar eigenlijk weer die lengtebuiging vinden. Dus vaak is hetgene wat we niet willen, denken aan hetgene wat je dan wel wil en dat aan je paard uitleggen totdat hij daar meer naartoe gaat neigen in plaats van het andere stukje.
Ik denk dat we dan weer mooi op dat punt komen dat je inderdaad denkt, omdat ik bijvoorbeeld ook wel eens tijdens het rijden had van, nee, doe eens niet. En toen had ik een keer les van Romy. Romy Huisman, dus niet van der Schaft.
Ja.
ik had dan een oortje in en dan kon ik ook terugpraten. En dan zegt ze ook, Flien, je moet niet zeggen, nee, doe eens niet. Je moet dus zeggen van, ga dit maar doen. Of negeer het dan op zijn minst of zo.
Ja.
Dat ze me ook wel liet inzien van, ik kan dat best wel snel zeggen van, ik wil niet dat je dat doet of nee of dit of dat. Terwijl eigenlijk is het een hele andere mindset als je zegt, oh, maar dan gaan we dat doen of dan gaan we zus doen.
Ja.
Of dat je het negeert. Het is een hele moeilijke switch in je mindset.
Ja.
Maar ik denk als je hem eenmaal ziet, dat je dan al eigenlijk automatisch dat alternatief hebt.
Ja, want wij willen natuurlijk ons paard leiden en we willen dat altijd doen op de manier die voor ons paard prettig is. Maar op het moment dat ons paard in een stukje zit waarin hij het heel erg moeilijk heeft. En dat kan betekenen dat hij bang is. Maar het kan bijvoorbeeld ook betekenen bij de vraag die we net hadden van het meisje die zei, ik mis die sparkle dan een beetje in zijn ogen. En by the way, hij trekt zich ook gewoon los. Het kan ook een stukje weerstand zijn. Hè? Dus paarden kunnen iets niet doen omdat ze het niet kunnen. Dat heeft te maken met een stukje angst. Of ze kunnen het niet doen omdat ze het niet willen. En dat heeft te maken met een stukje, ik heb er gewoon geen, ik vandaag heb ik niet het idee dat ik daar zin in heb, zeg maar.
Mm.
Maar op het moment dat we heel erg meegaan dan in de focus van ons paard, of het nou is, ik wil het niet of ik kan het niet, dan zijn we niet echt een leider, want we laten ons paard niet een ander stukje zien. Terwijl we eigenlijk op het moment dat het paard het moeilijk heeft, willen we juist heel erg denken aan van, ik weet dat je het moeilijk hebt, maar ik weet waar we naartoe gaan. Ik weet wat ik wil. Dat we ons paard mee kunnen nemen naar onze focus, in plaats van dat we meegaan in de focus van ons paard, waar het dus heel erg moeilijk is. Omdat het paard weet het uiteindelijk ook niet. Hè? Die is gewoon paard. En als wij iets met ons paard willen, dan moeten we daarin wel een stukje leiding kunnen nemen en ons paard mee kunnen nemen naar de plek waar het voor hem ook gewoon fijn is.
Ja, goeie. Hoe komt het dat de Pirelli-manier soms als paard onvriendelijk wordt gezien? Volgens mij hebben we in de vorige podcast ook best wel behandeld.
Ja.
Heb je er nog aanvulling op?
Ik vind het altijd wel. Ik zit natuurlijk ook niet helemaal wat dat betreft echt in die super Pirelli-wereld. Ik heb dat zelf ook nog niet zo vaak teruggehoord. Ik denk dat dat komt omdat er een aantal beelden en filmpjes van Pet circuleren, zeg maar, waar mensen dan natuurlijk heel erg een mening over hebben. Ik zou dan eigenlijk gewoon zeggen, joh, ga het gewoon zelf eens ervaren en meemaken. Ik bedoel, Pet komt naar Horse Event dit jaar ook weer. En ik denk echt, als je er meer over leert en over begrijpt, dat je ziet dat het juist, dat alle horsemanship methodes die we nu hebben, eigenlijk gebaseerd zijn op het stukje wat Pat juist hier heel erg doet. En ik denk dus, maar dat zei ik vorige keer ook al, dat was heel erg grappig, want 2 jaar geleden kwam hij ook naar Horse Event toe. Toen was hij gewoon in zijn cowboy outfit, dus ook met cowboylaars en de sporen die hij altijd om heeft. En ik denk dat hij nog geen 10 seconden daar was. En toen kreeg hij meteen vragen over die sporen die hij aan had. En toen dacht ik, dat is ook grappig, want die zien er super groot uit, maar die zijn absoluut niet scherp. Maar het is natuurlijk ook een hele andere wereld daar. Mm. Hij is natuurlijk uiteindelijk wel een cowboy. En we hebben hier geen cowboys, zeg maar. Dus ik denk wat soms de vertaalslag voor mensen ook nog wel moeilijk maakt, is dat hij natuurlijk wel in een land en in een cultuur zit waar ze een hele andere tak van sport hebben en ook een andere tak van leven dan dat we hier kennen. Dat is ook echt anders, hoor. Ik bedoel, als ik naar hem toe ga en ik start daar een jong paard, dan ga ik op de eerste rit gaan we gewoon achter koeien aanlopen en weet ik veel wat voor dingen doen. Nou, ik zou daar echt... Ik zou dat nooit doen met de paarden die hier is. Ik zou echt gewoon verongelukken. Ja. Dus dat, maar dat komt ook omdat die paarden die of hier, zeg maar. Als je dan bij een opfokt kijkt en je ziet. Als ik zie die paarden daar, die jonge paarden, die gaan door beekjes en door bergen. En dat ik echt denk, holy smokes, waarom breken jullie geen been? Als de paarden hier dat doen, dan zijn ze allemaal binnen een maand gewoon dood, weet je. Ja. Dus het is ook echt gewoon een heel ander leven daar. Zowel voor paarden als mensen. En dat is denk ik soms ook wel een beetje moeilijk onbewust voor mensen om die vertaalslag te maken van, soms is hij ook gewoon een cowboy of werkt het daar anders dan dat het hier werkt, omdat de cultuur ook gewoon een beetje anders is. Ja. Dus daar komt het ook een beetje weg, denk ik.
Ja, precies. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen dat als je de vertaalslag naar Nederland maakt, dat het dan heel anders is dan misschien inderdaad die gekke filmpjes die je een keer voorbij hebt zien komen.
Ja, en dat kijk, ik zeg ook niet dat Pat perfect is en dat hij alles goed doet. Maar dat doe ik ook niet. Mm-hmm. Hè? Kijk, het enige wat ik weet is dat Pat ontzettend veel van paarden houdt. En dat hij alles in zijn leven op veel meer dan dat ik zou doen opgegeven heeft om gewoon mensen een manier te leren om met paarden om te gaan die gewoon paardvriendelijk is. En dat hij daarin fouten maakt, prima, maar dat doe ik ook. Maar de intentie die hij heeft, dat komt ook omdat ik hem ken, is echt dat hij ieder mens en ieder paard verder wil helpen. En dat is denk ik uiteindelijk gewoon echt hetgene wat telt. Ik doe ook nu dingen anders dan dat ik dat 4 jaar terug deed. En dat is over 4 jaar ook weer zo. Dus dat is, en zeker ook nu weer met al die beelden en die filmpjes, hè, ook van een heleboel ruiters die we dan nu zien. Dat is ook absoluut niet zoals het hoort. Maar ik denk dat we altijd een beetje, dat zei ik in een vorige podcast ook al, oordelen over andere mensen is altijd super simpel. En ik denk dat we daar altijd een beetje voorzichtig mee. Nou, dat is ook, hè, wat jij laatst ook zei. Van jij hebt natuurlijk ook een heleboel volgers. En dat is ook niet altijd makkelijk.
Nee, dus dat ik truttig opstap.
Ja, of dus dat dus mensen echt een bepaalde mening over je hebben die gewoon heel vaak niet klopt, omdat ze jou niet kennen of niet weten wat je al met het paard hebt gedaan of waar je vandaan komt of weet ik veel wat. Dus ik denk dat heel erg makkelijk is om dat tegenwoordig gewoon zo op Instagram en Facebook en weet ik veel wat allemaal niet erop te gooien. Maar zoals ik vorige keer ook zei, zolang je niet in iemands anders schoenen staat, weet je nooit hoe het voor diegene is. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden.
Ja, zeker. We zijn bij de laatste 3 vragen aangekomen. hoe kan ik mijn paard uit de freeze-modus krijgen als ik haar uit de wei en of de kudde wil halen? Nu weet ik niet of het echt een freeze-modus is of dat ze misschien gewoon bedoelt dat haar paard stilstaat en niet meer mee wil lopen.
Ja. Ik zou ervoor zorgen dat ze het leuk vindt om de wei uit te gaan. Dus bijvoorbeeld dat je haar misschien gaat aanleren dat je er niet altijd uit de wei haalt als je haar ook gaat trainen of als ze naar de dierenarts moet of weet ik veel wat. Maar dat je er ook mee de wei uitneemt en dat je soms gewoon even lekker gaat grazen of dat ze daar even wat kan eten. Vaak is het natuurlijk ook dat paarden die niet mee willen uit de wei, dat ze niet zozeer niet iets met jou willen doen, maar dat ze het moeilijk vinden om de andere paarden achter te laten. Dus dat is ook iets wat ik zou gaan oefenen. Dat kan je op stal oefenen, dat kan je met vaststaan oefenen, maar dat paarden ook oké zijn als ze uit de kudde weg zijn. Hè? Dat ze dan niet het idee hebben dat ze doodgaan. Ik zou dan op het moment dat mijn paard niet meekomt, gewoon mijn hand naar voren houden met de touw en de druk op de lijn houden en dan gewoon aan de achterkant met mijn stick vragen totdat het paard weer iets naar voren toe beweegt. En hem dan daar heel erg voor belonen. Eventueel teruglopen naar de kudde weer. En dan het stukje, hè, we gaan eventjes weg en weer terug naar de kudde. We gaan eventjes weg en weer terug naar de kudde. Dat je dat ook een beetje heel speelsgewijs opbouwt. In plaats van, ja, elke keer als je uit de wei gaat, dan ben je ook meteen een uur weg bij de andere paarden. Hè? En dus heel erg weer focussen op dat je je paard helpt om die opening weer te vinden uit die freeze, in plaats van dat ze daar heel erg in blijven hangen. Wat soms ook nog wel eens werkt, is dat je dan zegt, oh, als je niet vooruit wil, dan gaan we gewoon achteruit. Mm. Dus dat je je paard dan achterwaarts uit de wei stuurt.
Ja, we hebben dat wel eens op de poetsplaats of zo. Als we vooruit niet de poetsplaats willen, dan ga je toch achteruit.
Precies.
Ja. Of in een waterbak, ja, zie je dat ook wel eens gebeuren. Ja. En zo.
Ja, precies.
Zijn jullie bekend met Chris Irwin? Komt dat overeen? Ik, de naam zegt mij iets.
Ja,
maar
mij ook. Maar nee, dat
Irwin.
Ik weet ook dat het een, volgens mij is het een blonde man met lang blond haar. Of lang blond haar, niet super lang blond haar. Maar in elk geval, anyway, that's not the point.
ik zie heel veel verschillende Chris Irwins, moet ik zeggen, op mijn Google.
Oh ja, nee, ik denk niet dat je de goede hebt. Of misschien is dit de hele jonge versie.
Nee, dit is wel, je hebt ook een Irwin Rising Driver. Maar ik doe even Chris Irwin Horse.
Deze, ja, man. Dat is hem. Ja.
Hij is in ieder geval nu niet meer blond. Als je,
nee,
dat,
nu is hij grijs, geloof ik.
Hij had inderdaad wel een beetje langer haar.
Ja. Nee, ja, ik weet dat hij ook iets van horsemanship doet, maar ik ken het zelf niet. En weet dus ook niet of het overeenkomt met Parelli. Maar goed, hè, ik denk dat elke horsemanship variant wel echt veel overeenkomsten heeft. Maar daar kan ik niet zo heel veel over zeggen.
Nee. Zijn hoofd komt me inderdaad bekend voor zijn. Hij is ook wel eens in Nederland geweest.
Ja.
Dat is bij KNS.
Ja. Jawel hoor. Ja, dat heb ik ook, ja, wel eens.
Maar verder geen flauw idee. Oké, laatste vraag. Hoe maak je een paard enthousiast om mee te werken die het allemaal wel prima vindt / lui is? Ook al denk ik dat we deze ook al wel een beetje beantwoord hebben.
Ja.
Met dat je dus dan leuke dingen doet, als een balkje erin leggen en opdrachtjes geven. En,
ja, en het enige wat ik vanuit een andere hoek nog zou toe kunnen voegen hier is dat, ja, precies. Dus toch nog eventjes terug. Wat jij ook zegt, hou het dus interessant. Hou het kort, maar krachtig. Zorg ervoor dat je dingen doet die hij leuk vindt. Dat je ze ook echt een beetje activeert in dat playstukje, zeg maar. Maar los daarvan, waar je ook aan kunt denken, is dat je een paard wilt wat licht is op je hulp. En op het moment dat je paard zegt van, ja, het is allemaal wel, ik ga wel een beetje dit of doe wel een beetje dat. Of als jij drie keer vraagt of we gaan draven, dan ga ik bij de derde keer wel een soort van. Mm-hmm. Hè, dan, waar je dan ook aan kan denken, is dat je je paard wat meer uit gaat dagen om ook een beetje actiever en speelser en sneller te worden. Door, wat jij net heel mooi zei, sneller door je fases heen te gaan. Hè, dus we hebben op het moment dat we ons paard een vraag stellen, dan willen we die vraag altijd opbouwen in fases. We beginnen met een hele lichte vraag en dan stellen we de vraag ietsjes duidelijker en dan nog ietsjes duidelijker totdat ons paard reageert. En dat je dan zegt, in plaats van ik doe 1, 2, 3, 4, dat je zegt, ik doe een lange fase 1. Dus dat is eigenlijk je lichaamstaal en de intentie die je hebt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als je in het zadel zit en je wilt draven, dan is de lange fase 1 is dat je jezelf iets optilt, je hand iets naar voren doet en met je energie zegt, hey, zullen we naar voren gaan? En op het moment dat je paard dan niet meekomt, dan doe je een snelle fase 2, 3, 4. Dus dan is het eigenlijk, je begint met een hele lichte vraag en dan zeg je, en let's go. Dus dan eindig je eigenlijk met een hele snelle variant van een klein tikje met je zweepje of weet ik veel wat, maar dan niet zwaar, dus niet bam, zeg maar. Volgens mij is iedereen nu echt, die doet nu zijn vingers in zijn oren, maar meer iets wat duidelijk is, maar ook heel licht en een beetje snel, zeg maar. Dat het echt een stukje snelheid creëert en een stukje lichtheid, in plaats van je reageert niet op mijn hulp en hallo, doe nou eens gewoon wat ik zeg. Ja. Dat je ook zelf weer die intentie hebt van oké, we gaan, en als je niet gaat, dan tikkie, weet je wel. Dat je het een beetje speels maakt.
Mm.
Dus lange fase 1 bij de paarden die niet heel gemotiveerd zijn of een beetje lui zijn of eigenlijk niet heel erg goed reageren op een lichte hulp. Wil je zeggen, mijn eerste vraag doe ik heel langzaam. Dan geven ze echt de tijd om daarover na te kunnen denken en op te kunnen reageren. En als ze dat niet doen, dan eindig ik met een, hey, ik stelde je een vraag. Ik schud je als het ware even door elkaar heen van, hey, ik was tegen je aan het praten, in plaats van dat ze dan zo geef wel morgenochtend antwoord.
Oké, duidelijk. Ik werk het ook af en toe met longeren, met Mar, hoor. Dan kan ik bij wijze van gaan zwiepen met de zweep erachteraan wat ik wil. Dus een hele lange vraag eigenlijk constant.
Ja.
Maar als ik dan soms even zo met mijn beentje zo richting hem ren, dan denkt hij, oh. En ja, dan denk ik, ja, dan is dat net zo ja, makkelijk eigenlijk.
Ja, precies.
En dan weet hij daarna wel dat wat ik bedoel.
Ja. En ik denk bij alles, dat is eigenlijk bij alle vragen zo, denk ik, dat maakt paardentraining soms ook weer moeilijk. Want uiteindelijk gaat het ook niet weer, daar heb ik het ook al over gehad, niet zozeer over wat je doet, maar vooral hoe je dat doet.
Mm.
Dus je gevoel daarbij, je intentie daarbij, je bewustzijn, het plaatje wat je in je hoofd hebt, waar denk je aan, waar focus je je op, dat is zo belangrijk. Dus dat is eigenlijk misschien, ook als we bijna aan het einde zijn, nog wel iets wat ik echt wil meegeven van, hè, dat we ons niet te veel focussen op wat we doen. Dat is ook heel belangrijk. Maar dat als de binnenkant niet matcht met wat we aan de buitenkant doen, dat het dan voor een paard heel moeilijk is om daarin mee te komen. Omdat paarden natuurlijk vooral reageren op wat er binnenin zit. Hè, dus op het moment dat je zelf niet een duidelijk plaatje hebt van wat je nou eigenlijk wilt, of op het moment dat je iets wil doen, maar het eigenlijk een beetje spannend vindt, of precies, hè, op het moment dat je iets wil doen, maar daar zelf een bepaalde negatieve associatie mee hebt. Dat zijn allemaal dingen die ook van invloed kunnen zijn op de training met je paard. En dat geeft niet, maar als je dat van jezelf weet, dan helpt dat ook weer heel erg. Dus je eigen plaatje daarbij is ook gewoon super belangrijk.
Ja. Ja, zeker. Maar dat is altijd, dan kijken we heel graag naar ons paard.
Ja.
En we kijken minder graag naar onszelf.
Ja, precies.
En wat ook moeilijker te trainen is, want meestal pakt je instructrice dat niet altijd mee.
Nee.
Dat waren de vragen.
Ja, ik heb er dus ook nog een heleboel, maar ik ga er even een paar uitpakken, want anders
wordt het... We zitten al op 1 uur en 20 minuten.
Wordt het veel te lang?
Ik heb net al mijn vervolgafspraak al verzet.
Oh, echt?
Ja, jij was 1,5 uur te laat.
Ik was ook 1,5 uur te laat, ja, precies.
Eigenlijk zou ik over 30 minuten ergens moeten zijn. Maar we gaan ook nog trainen met Fiep.
Sorry. Nou, geef mij maar helemaal de schuld. Ik ga er dan even eentje kort beantwoorden. Die is van Cecile. En zij heeft mij een filmpje gestuurd van een paard wat er heel hard van doorgaat. En dat filmpje was dus voor mij heel fijn, want daardoor had ik er wel een heel goed beeld bij. En wat er gebeurt is dat paard is aan het inrijden en er is iemand die het paard leidt en zij zit eigenlijk op het paard. En zeker als ze naar de rechterkant gaan en dat paard ziet haar aan haar rechterkant, dan schiet hij er dus heel hard vandoor. Maar wat je ook ziet op dat filmpje is dat zij heel perfect recht en stil op dat paard blijft zitten, maar eigenlijk ook als een soort van standbeeld.
Ze houdt het zadel vast, dus je ziet ook echt de teugels loshangen.
Ja, precies. Dus dat is natuurlijk supergoed, hè? Dat ze wel genoeg skills heeft, zeg maar, om dat paard gewoon los te kunnen laten, dat ze niet meteen heel hard aan die teugels gaat trekken.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zit ze er een beetje als een standbeeld op, wat ik heel goed snap, want ze wil dat paard dan niet nog meer verstoren, dat hij nog meer schrikt. Maar eigenlijk schrikt het paard dus ook van de stilheid bovenop zich.
Ja.
Dus ik zou eerst zorgen dat tijdens het opstappen, als je naar de linkerkant hangt, dat je zowel naar links je paard in kunt buigen en naar rechts in kunt buigen. Dat ze je dus echt zien aan de rechterkant, maar ook heel erg aaien. Kan ik op je hals aaien terwijl ik hang? Kan ik op je achterkant aaien? Kan ik het aan de rechterkant ook, kan ik je daar aaien? Kan ik met mijn stijgbeugel flapperen? Kan ik echt over je billen aaien ook? Dat het voor het paard niet voelt als een soort van verrassing als we erop zitten. En als we iets bewegen, dat ze dan meteen heel erg overstuur raken. Maar dat we echt contact met ze hebben, doordat we ze kunnen aaien. En dat ze voelen dat we er zijn. Mm. Wat ook een hele goede oefening is om te kijken of ze daar misschien voorafgaand, als je de stik over de rug doet van links naar rechts, of ze dan aan de rechterkant die stik met hun neus aan kunnen raken. Als iedereen, ik zit het inderdaad weer uit te beelden, maar ik hoop dat dat duidelijk is. Hè, dat je ook echt van tevoren weet dat je paard oké is met jou links als rechts. Ik denk dat dat voor dit paard heel belangrijk is, met name omdat hij rechts dus schieterig is. Kun je ook erachter staan met je vlag wapperen van links naar rechts boven hem, dat hij daar gewoon oké mee is. En dan dus tijdens het opstappen links-rechts checken, Kan je daar zijn? Kun je hem aanraken zonder dat hij dan je niet voelt, zeg maar, als het ware. En dan heel erg schrikt als hij je wel weer voelt. En in het rijden dus vanaf het begin zeggen, hey, kan ik je aaien? Kan ik jezelf helpen met buiging? Hey, dat we niet constant rechtuit gaan, maar laat me jezelf vanaf het begin helpen met een stukje buiging. Dat hij daarin gewoon zacht is, dat hij weet dat je er bent, dat je hem kunt helpen.
Mm-hmm. Ja. Ja, goeie. Het was heel fijn dat er nu een filmpje bij zat.
Ja, dat, ja, precies. Ja. Ja, dat maakt het iets. Maar ik snap heel goed dat dat met de podcast niet handig is. Nee. Maar, of eigenlijk gewoon niet mogelijk is. Maar dat was in dit geval inderdaad wel heel fijn.
Ja.
Ja.
Waren er nog andere vragen waarvan je denkt, die zaten ertussen en daar hebben we nog geen antwoord op gegeven? Want ik denk dat we over de meeste wel...
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het lang genoeg is zo. Dus ik denk ook dat het goed is om hierbij te laten. En we kunnen ooit nog een keer een deel 2 doen als dat echt heel erg nodig is. Maar ik denk dat we hier al een hoop dingen hebben beantwoord.
Mm-hmm. Ik denk het ook. Ik hoop dat, dat iedereen er wat van geleerd heeft.
Ja,
of misschien bepaalde inzichten heeft gekregen. Of het nou voor jezelf is. Of misschien een keer iemand waar je het bij ziet gebeuren. Dan misschien denk je, je moet even deze podcast luisteren.
Ja, dat hoop ik ook.
En dat we allemaal naar blije paardjes gaan die het allemaal leuk vinden om met ons samen te werken.
Zeker. 100% helemaal mee eens.
Ik wil jou nogmaals bedanken voordat je hier was. De tweede keer helemaal hier naartoe gekomen.
Yes.
Wij gaan nog even een training met Fiepje doen.
Ja.
En dan, dan kunnen jullie Annemarie gewoon weer lekker volgen op de socials. En wellicht dat we over een bepaalde tijd weer een keer wat opnemen. Een videootje of een podcast of iets. En jullie zijn in ieder geval nog niet van eraf. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Doeg! Doeg.